Dan gaan we eens beginnen. Hè. Hey iedereen, dat is weer lang geleden. We zijn hier met, wat zeggen ze? Het is het nieuwe seizoen, seizoen 2. We hebben bij kerst hebben de laatste aflevering van seizoen 1 opgenomen. En toen hebben we gezegd dat we in februari terug zouden zijn. Hier zijn we dan, op het einde van februari. Dus een beetje laat, alsnog. Ik ga eerst even iedereen inleiden. Voor de mensen die nieuw zijn en die eigenlijk pas beginnen bij seizoen 2. Ik ben Maxime. Ik ben de SOS van de podcast. Voor mij zit Akamba.
Yo, yo.
En Akamba, jij zit er.
Ze zeggen wel de chief nu en dan, maar nee, ja. Ook meer radicaler dan dat.
En wat is een chief?
Dat wordt gezegd voor mensen van de serie NV. Ja. Die enerzijds anderzijds zijn, maar nee, ik ben radicaler dan dat.
Oké. Okay. Ja, en ik vond dat mensen wel weten wie of wat een SOS is. Ja, dat is het socialisme, dat is de SP, ja, dat ben ik. Dan hebben we dit keer een gast bij.
Goedenamiddag.
Je mag je eens voorstellen. Ja.
Ik ben Gert, ik ben leerkracht in het secundair onderwijs. En ik kom vandaag ook mee babbelen over, of keuvelen over het onderwerp.
Ja, voilà. Ja, Gert zegt dat al heel mooi. De hoofdzaak van deze podcastaflevering, de eerste aflevering van seizoen 2, dat is onderwijs. We gaan er zelfs dieper op ingaan, maar het gaat geen technische aflevering zijn dit keer. We gaan chill doen, we willen vooral het verhaal van Gert horen. Maar voordat we overgaan tot het onderwijs...
Gert, waar is Samson?
Wel, Marietje kwam. En
ja, voilà. Ja, dat hebben we vorige keer ook vermeld. Hè. Het is niet meer Samson en Gert. We gaan een heel korte...
Marietje en geld.
Ja.
Samson.
Wij gaan eerst een heel korte inleiding doen. Pak 5 tot 10 minuten over de huidige toestand van de politiek. Ja, iedereen weet het ondertussen wel, we zijn ongeveer 9 maanden verder. 200 en plus dagen zonder regering. Ja, het is nu al langer dan een half jaar bezig. Want de verkiezingen die waren 26 mei. Dus zo snel gaat het allemaal. Ja, en wat ik nu vooral wil gaan zeggen is heel kort. We gaan per partij overlopen wat ze nu zeggen rond de huidige regeringsvorming. En wat zij ook willen zeggen over waarom het niet lukt. En wat hun mening erachter is en waarom zij denken, dat is de kernzaak, dat ja, de onderhandelingen niet verlopen zoals ze horen te verlopen.
Maar we mogen daar niet te lang bij stilstaan, nee. Want er gebeurt blijkbaar nog altijd niks.
Dus nee, ja. Inderdaad, want we willen ook niet herhalen wat er al is gezegd geweest. Hè. Ik denk dat de mensen niet nog eens voor de duizendste keer willen horen wat er aan de hand is. Ik denk dat mensen er ook een beetje genoeg van hebben.
Dat is gewoon...
Dus we gaan het hele politieke spectrum af. We beginnen bij extreem rechts. Het Vlaams Belang, zij zeggen eigenlijk, er is een democratisch deficit. De tweede grootste partij in Vlaanderen wordt niet betrokken, zogezegd, bij de onderhandelingen. Dus zij menen dat het niet lukt, omdat er niet wordt rekening gehouden met de wil van het volk. Ze hebben volgens hun rechts gestemd, tot extreem rechts. En het feit dat zij er niet worden bij betrokken, zorgt voor de huidige stilstand. Dat is wat het Vlaams Belang zegt.
Dan... Ze wilden als enige nieuwe verkiezingen.
Ja, maar daar kom ik zelfs toe. Maakt niet uit. De N-VA, als we meer naar centrumrechts opschuiven, zij zeggen eigenlijk iets heel gelijkaardigs aan het Vlaams Belang, maar in plaats van dat het Vlaams Belang spreekt van een democratisch deficit, spreekt de N-VA van een structureel deficit. Zij zeggen van het feit dat het communautair wordt tegengehouden, volgens hen moet er gegaan worden naar confederalisme, wat op termijn moet leiden tot splitsing van het land. Het feit dat dat uit de weg wordt gegaan, zorgt ervoor dat er geen regering kan gevormd worden. Dat is wat zij zeggen. Het Open VLD, Open VLD, dat is heel veel opgevallen in de actualiteit. Ze zijn heel veel zin gaan aanklompen aan de MR, de Frans-liberalen. Zij zeggen, wij willen oplossingen zoeken, wij willen samenwerking. We moeten ook rekening houden met de andere kant van het land. Anders komen we niet met een regering. En het feit dat er niet wordt rekening gehouden met de andere kant van het land, zorgt ervoor dat die regering niet tot stand komt. Dat is wat zij zeggen. Het CD&V, dat is ook heel veel opgevallen. Het CD&V pleit heel veel voor die Vlaamse meerderheid. Dus zij zeggen, van regeren zonder N-VA, dat doen we niet. Tegelijkertijd zeggen ze wel, we zijn geen aanhangsel van een N-VA, we willen onze eigen keuzes maken. Maar dat is het denk ik wel wat zij zeggen. Een Vlaamse meerderheid wil betekenen van, je moet de grootste partij in Vlaanderen erbij nemen en dat is N-VA.
Of Vlaams Belang.
Of Vlaams Belang. Ja, daar zetten ze zich blijkbaar heel veel tegenaf. Dan SPA. SPA, Conner, die hoor ik heel vaak spreken van sociale ommekeer. Hij zegt dat er niet rond de pot gedraaid moet worden. En dat eigenlijk de mensen het gewoon niet meer kunnen volgen. En dat er gewoon... een regering gemaakt moet worden. Dat ze gewoon moeten stoppen met aan hun eigen belang te denken en aan het belang van de mensen. Dat is wat zij zeggen. Groen. Groen hoort je heel weinig in de actualiteit. Die komen minder uitdrukkelijk aan bod. Maar ik ga een quote pakken van Almaty, de voorzitter, om te proberen het zo duidelijk mogelijk te stellen. Zij zegt, er is eigenlijk een proces van verrotting gaande. Ze zegt, maak gewoon een regering. Doe het gewoon. Want we lopen achterstand op.
Just do it.
Gewoon doen. En dan zijn we uiteindelijk bij de laatste partij aangekomen, extreem links. De PV, Partij van de Arbeid, hè, die zeggen eigenlijk, we zijn een unitaire partij. En dat wil zeggen, de belangen van de Vlamingen en de Walen zijn hetzelfde. In de politiek laten ze het uitschijnen alsof die belangen verschillen. Ook zij spreken eigenlijk, zoals het Vlaams Belang, van een democratisch deficit, omdat zij ook het gevoel hebben dat ze er niet genoeg bij betrokken worden, dat ze aan de kant worden gezet. En daarbij zeggen ze heel duidelijk van, ja, politici die denken enkel aan zijn eigen, voor postjes, ministersposten kunnen op te nemen. En daarom lukt het zogezegd niet, omdat België niet wordt versterkt. Mm. Dat is wat zij zeggen. Dus dat was eigenlijk de inleiding. We laten zien van, we zijn wel bezig met de politiek, met het feit dat er zoveel gezegd wordt, en het feit dat we nog steeds vastzitten, en we niet willen herhalen wat de mensen al hebben gehoord, wil het hierbij houden. Mm. We hebben nu gewoon voor de inleiding duidelijk gemaakt van, dit is wat de partijen zeggen. Voor de mensen die daar niet in mee zijn, die weten nu exact wat elke partij zo gezegd wil.
Wat zeggen de mensen zelf?
Wat zeggen de mensen zelf? Eigenlijk, mensen snappen het niet. Mensen zeggen dat ze niet mee zijn en dat ze iets hebben van, ja, waarom kan er gewoon een regering gevormd worden? Dat ze het gewoon niet snappen, mm-hmm. Ze kunnen het niet vatten. Ik denk enerzijds het wordt te complex voor hen en anderzijds ook, het staat heel ver weg van hun dagelijks leven eigenlijk.
Mag ik ook er iets toevoegen?
Ja, zeker.
Dit is mijn perceptie en zeker ook mijn gevoel. De meeste mensen zijn respectvol tot ze scheid hebben. En iedereen heeft ondertussen scheid. Want elke dag herhaling, maar niks nieuw.
Ja, voilà.
Oké, proceed.
Ja. Ja, politiek is zo'n beetje zoals juristentaal. Hè. Dat is heel veel one-liners en slogans gebruiken, hè, waar de mensen eigenlijk niks aan hebben. En dan als gevolg ook niet snappen. Iets hebben van, ja... Daarom denk ik dat Connor ook wel veel meer belang in het hechten is eigenlijk. Omdat hij meer, hoe moet ik zeggen, zich normaal opstelt naar de mensen toe. Maar ja,
dat en is, een dus... charme-officie moet doen. Ja. Dat je heel veel op tv tegenwoordig.
Ja. Maar ja, kijk, dat is een ander debat natuurlijk. Hè.
Sure, sure.
Want vandaag gaan we het hebben over onderwijs. Ook wel heel belangrijk, omdat het ook wel in het regeerakkoord staat. Hè.
One-liners en constante herhaling. Doet me een beetje denken aan het parlement. Ja. Het parlement is volgens mij gewoon één grote podcast. Ja. Daar kunnen we ons allemaal wel in vinden, denk ik.
Ja, dat is wel waar, ja. Nee, maar Kamba, wat is het idee vandaag?
Dus we gaan het hebben over onderwijs. Daar hebben we onze homie Gertje uitgenodigd. Maar ik heb een paar vragen, maar ik ga vooral Gert gewoon zijn verhalen te doen. En dan gaan we erop reageren, denk je.
Ja, natuurlijk. Nu mijn verhaal laten doen. Uiteindelijk is het ook de bedoeling dat je gerust vervolgvragen of inhoudsvragen of wat voor vragen dan ook, geen persoonlijke vragen, mag stellen om mij met dat verhaal op weg te helpen natuurlijk, hè. Ik kan maar zoveel kwijt over het onderwijs dat ik niet weet in welke richting je curieus of het volk curieus is natuurlijk. Mm-hmm.
Ja, misschien kunnen we daar een tweeledigheid in maken. Hè. Enerzijds, je hebt wat je ziet op de werkvloer en anderzijds wat je hoort dat er getoeterd wordt op het politieke niveau. En hoe ver dat misschien overeenstemt met elkaar.
Ja, het politiek niveau versus... Ja, ik denk dat je drie ledigheden hebt, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Je hebt het politiek niveau. Daaronderin heb je de mensenmassa, de algemene consensus die op Facebook of op sociale media de ronde doet of gaande is. Mm-hmm. En daaronder heb je het werkvolk of de mensen die er effectief in zitten. Nu, dat is het punt met elk beroep. Hè. Er is altijd een volksopinie en er is altijd ook een werkende mensopinie. En wij vinden onze job zwaar, andere mensen bezien onze job als zwaar. Maar heel vaak worden we ook in de kijker gezet als luie... misbaksels die niets anders doen dan koffie slurpen en roddelen over leerlingen. Wat effectief wel een deel vormt van de job.
Ik wou net zeggen, ik heb koffie waar dus leerlingen
uit maken. Je weet. In elke opinie of in elk imago zit een kern van de waarheid. Anders zou het geen imago zijn.
Ja.
Het onderwijs van vandaag. Ja, dat is een heel moeilijke topic. Wou je daar even op inspelen?
Ja, ik heb een paar vragen die ons misschien u kunnen... Rindelijk.
Ja, tuurlijk. Ja, ik heb mijn verhaal natuurlijk wel, maar ik wil ook eens horen wat jullie... Of met welke vragen jullie zitten. Zeker zo op, van de zijlijn toekijkend, wat het onderwijs vandaag de dag wel niet allemaal teweeg brengt. Ja.
First things first. Waarom wilt je überhaupt leraar worden?
Waarom wou ik leraar worden? Goeie vraag. Is mij vaak gesteld geweest. Ik denk omdat het is dat ik zelf vroeger in school een hele evolutie heb doorgemaakt. Ik ben vroeger begonnen als jonge student... die de stilste van de klas was, nooit iets zei, geen woord kon uiten of voor een groep spreken. En nu doe ik niets liever dan kleine mannen of dames te entertainen voor een klastoneel dat ik mijn beroep mag noemen.
Dus
en er betaald worden.
Hoe ik kon Boomba worden, hier leraar.
Ja, technisch gezien wel, maar Boomba was in die tijd al bezet. En aangezien ze nog geen nieuwe mensen zochten voor de nieuwe TikTok, was ik nog steeds op zoek naar een job, ben ik uiteindelijk bij leraar beland. Ja. Nee, ik ben leraar geworden omdat ik iets wilde betekenen in deze wereld. Mijn vader is ook altijd leraar geweest. En als ik dan op straat tegenkwam, mensen tegenkwam, die mijn vader aanklampte, meneer Ballet, hoe gaat het met u? Hoe is het met u geweest al die afgelopen jaren? Herkent u mij nog? Ik ben die van dat vak, van deze klas, van dat jaar. Herinnert u zich mij nog? Dankzij u ben ik dit of dat gaan doen. Dankzij u ben ik hier gekomen, ik ben dit gaan blijven doen en ik heb u toch wel gemist. Oh. Ik vroeg me af hoe het met u ging. En ik denk dat dat mij vooral als kleine man, kleine grote man, erg geraakt heeft op het vlak dat ik respect begon op te brengen voor mijn vader. Niet alleen het buiten het respect dat ik zelf al voor hem had, natuurlijk.
Voor niks.
Ja, nee, maar omdat maar ik zag dat mijn vader impact had op de wereld rondom mij. Ja. En dat was heel belangrijk. Hè? Stel je voor dat je als klein mannetje in de auto zit en je papa zegt, kijk, zie je rechts. Dat huis heeft papa neergezet. Dan zie je zo de verwonderde ogen. Nu, dat had ik ook als leraar. Hè? Veel mensen die ik niet kende, vreemden voor mij. Hè? Voor volwassenen op dat moment. Waar ik heel onder de indruk over was. Ik kwam met mijn vader aanklappen omdat ze zo blij waren om hem te zien. Omdat hij een impact op hun leven had gehad. En uiteindelijk heb ik besloten om hetzelfde proberen te doen. Wat iets moeilijker is in het onderwijs van tegenwoordig. Omdat dat allemaal evolueert. En de onderwijsnoden en de beginsituatie en de middelen.
Eigenlijk, er zijn eigenlijk al verschillende dingen gezegd. We hebben verschillende puntjes. Enerzijds, we hebben het over respect, de identiteit van de leerkracht.
Om een vraag, aangeraakt.
Dat hoorde ik erin, dus daar kunnen we op ingaan. Maar ook de onderwijsnoden, hè, hoe heel het onderwijslandschap verandert. En ja, dat er dan ook nieuwe taken bij komen meekijken. Ook zijn er verschillende dingen waarop kunnen ingaan. Maar op welk gaan we eerst?
Nu, wat ik even wil zeggen. Het feit dat ik met mijn betoog even... al die punten die jij wou bespreken al aangeraakt. Ik wil ook zeggen dat je weet, of dat jullie weten waar de pijnpunten liggen, of waar de belangrijkste concentratiepunten liggen op vlak van onderwijs, en dat je wel mee bent in het onderwijslandschap van vandaag, of in ieder geval de discussie erom. Ja.
Maar dan even de vraag die de meeste alle vraagt. Het ding waar iedereen altijd aan denkt, is leraren hebben het. Die moeten maar de helft van de week effectief werken, de rest hebben ze er vrij, hebben heel veel vakantie. Dat was de eerste reactie erop.
Klopt. Dat is heel perspectief. Een heel perspectief beeld, maar dat klopt. Als jonge leerkracht, ik ben nog niet lang bezig. Ik merk van mezelf dat ik het heel zwaar heb. En dat is nu mijn perspectief. Niet om het beroep leerkracht op te hemelen of het imago te proberen versterken of weet ik veel wat dan ook. Niet met politieke of sociaal-economische achtergrond. Gewoon uit mijn beleving, het is hard. Ik kom in een maatschappij waar de mensen die al langer bezig zijn, dat is overal zo, waar de mensen die al langer bezig zijn het voor het zeggen hebben. Dat zijn de directieleden, dat zijn de collega's, de vakhoofden, de mentoren. Iedereen waar je terecht bij komt, is senior. Nu, het probleem vandaag de dag is gewoon, je kan nergens nog benoemd geraken, of het is heel moeilijk onbenoemd geraken. Nu, ze hebben dan onlangs de regulering daarom een beetje versoepeld, dat je niet 3 jaar, maar 2 jaar meer moet wachten aan hoeveelheid dagen. Nu, ik ben bijvoorbeeld ingestapt in de tweede week van september. Wat wil zeggen dat ik bijvoorbeeld 1 jaar zou moeten wachten, of 2 jaar moet wachten. Na die 2 jaar mag ik pas in ten vroegste, wat is het, niet september, want in september heb ik nog niet genoeg dagen bijvoorbeeld. Ik zou dan moeten wachten tot januari, eer dat ik zou kunnen een enige voorrang krijgen als tijdelijk aangesteld van doorlopende duur. Dat wil zeggen dat ik waarschijnlijk pas benoemd zou kunnen geraken als ik 3-4 jaar bezig ben. Wat maar normaal is.
Waarom moet je benoemd worden als ze toch continu zeggen ze zoeken overal leraren? Dus in principe is overal werk, zeggen ze dan.
Ja, dat is ook het volgende punt. Ze zeggen altijd ze zoeken overal leraren. Ja en nee. Niet elke leraar heeft elk vak gestudeerd.
Of course.
Wat ze altijd zoeken is Frans, wiskunde en wetenschappen.
Tu parles de mathématiques?
Non, je ne parle pas la mathématique.
Oké, dat is het probleem.
Je parle het van zij, maar heel vaak is het probleem, niet elke leerkracht mag ook elk vak geven. Vaak worden leerkrachten ook in vakken geduwd waar ze eigenlijk niet voor gestudeerd hebben, maar wel rechtig voor zijn om het te geven. Dit zorgt eigenlijk voor een deficit op de werkvloer, maar ook op het werk, om het invullen van het werkveld. Uiteindelijk is het zo dat je als leerkracht nog altijd moet blijven zoeken. Op Belgisch of nationaal niveau, daar is altijd wel iets een plekje vrij. Maar op nationaal niveau, dat heeft niks betrekking met de lokaliteit.
Dus je zegt, nationaal is er werk... algemeen is er werk genoeg. Maar je moet blijven zoeken, hoezo blijven
ja,
zoeken.
Ja, volgens de cijfers is er altijd werk genoeg. Altijd werk te veel, altijd plaatsen die in ingevuld geraken.
Voordat je verder gaat.
Ja.
Maar je wordt toch niet elke dag ontslagen?
Dus als je een job hebt. Elk jaar.
Dus elk jaar moet je opnieuw applyen eigenlijk?
Eigenlijk wel. Kijk, het systeem werkt zo. Zeker als intermaris, je komt in een school. Je mag daar ofwel voor een... Ja, je zou altijd voor een bepaalde duur je job uitoefenen. Het kan zijn dat je maand om maand om maand om maand op een nieuwe school of een nieuwe functie met nieuwe klassen, nieuwe boeken...
Dat zou ik echt niet doen.
En een nieuwe directie en een nieuwe school terechtkomt waar je telkens opnieuw moet beginnen. Ook met opnieuw dagen op te bouwen. Het kan goed zijn dat jij na 5 jaar werken nog altijd geen voorrang hebt opgebouwd op de mensen die veel later dan jou begonnen zijn. Dat is puur op gebaseerd op geluk. Ik heb nu bijvoorbeeld het geluk gehad dat ik de afgelopen 2 jaar aan de slag ben in een school. Heel fijne school, ik ben er heel graag. Ik ben daar begonnen op een interim van 2 weken. Dus 2 weken fulltime was ik zeker van mijn job en daarna mocht ik terug vertrekken.
2 weken, laat staan. En
ja, veel mensen komen daar een bed niet voor uit, maar ik was bereid om die 2 weken te vullen. Ik was blij dat ik werk had. Op dat moment had ik als leerkracht, ik had 2 maanden gesolliciteerd, maar ik had nog altijd geen fatsoenlijke respons gekregen, wat binnen mijn rijkwijde lag. En nu, dat was 2 weken fulltime, die had ik dan weer gehad, had ik ook wat ervaring op gedaan, iets om op mijn CTW te zetten en dan kon ik verder. Ik heb het geluk gehad dat intern in de school een plaatje vrij kwam op het secretariaat en ik ben dan verder mogen daar blijven werken voor 1 maand. Die maand werden 2 maanden en uiteindelijk is die persoon 6 maanden uitgebleven, kon ik daar blijven werken. Gaandeweg heb ik ook wat uren kunnen sprokkelen, dus was ik effectief als leraar en als opvoeder op het secretariaat aan het werk. Ergo, een jaar later, hè, dit jaar, heb ik het geluk gehad dat ik onmiddellijk kon starten als fulltime, als leerkracht.
Iemand ziek geworden?
Iemand die vertrokken is en ik was niet meer de laatste in de rij, ik kreeg uren en ik mag dit jaar die uren van die persoon overnemen. Moet die persoon terugkomen, want die heeft een benoeming, ben ik gejost en mag ik ook mijn biezen pakken als er geen uren genoeg zijn.
Wegpesten, hè? Blijven weg.
Ja, maar tegenwoordig werkt het soms wel zo. Tegenwoordig werkt het soms wel zo. Dus dat wil zeggen, je kan als leerkracht, afhankelijk van welk vak je hebt, altijd wel aan de slag. Iemand die Frans gestudeerd heeft, of wetenschap of wiskunde, die zal altijd wel een plaatje vinden. Die heeft het voor het kiezen. Mensen die iets anders gestudeerd hebben, die niet master zijn, die hebben het al wat moeilijker.
Jij spreekt nu al steeds over het systeem wat je nu hebt, maar is dat de meerderheid van de mensen die dat meemaakt, of spreken we nu gewoon over degenen die er pas instappen?
Dat is over het algemeen degene die er pas instappen. Niet alleen de jonge mensen. Het zijn ook mensen die zich laten omscholen als leerkracht. Mm. Of tot leerkracht, eerder gezegd. Die stappen in het onderwijs en die merken dat ze na 5 jaar nog altijd geen werkzekerheid hebben. Na 10 jaar nog altijd geen werkzekerheid hebben. Ik heb het geluk dat ik, als ik volgend jaar nog volledig uit mag blijven werken op die school, dat ik in een systeem van voorrang terechtkom. De status van TADD. Dat wil zeggen dat ik daar als doorlopende duur leerkracht aan het werk ben en dat ik dan voorrang heb op leerkrachten die pas bijkomen.
Is dat ook voor lagere school zo? Of spreek je enkel over middelbaar?
Ik spreek niet over het middelbaar. Voor lagere school is dat nog iets anders, maar het is wel een soort gelijk systeem. Mm. Ja. Het zit eigenlijk zo, als je aan het onderwijs instapt, moet je wachten tot het plaatsgeruimd is bij de mensen die op pensioen gaan of de mensen die benoemd zijn. Mijn vriendin, die is bijvoorbeeld die is ook leerkracht, die is in Brussel gaan lesgeven, de eerste dag dat zij begonnen is. Zij is van Zonhoven. Dus die gaat, die staat in het deeltijdsonderwijs bij jongeren die minder Nederlands taalmachtig zijn in Brussel. Zij moet daar logistiek, PHV en dergelijke geven. Zij is na 5 jaar, of haar 5e jaar is ze nu bezig, en zij is nu voltijds benoemd. Daar heeft zij ongelooflijk geluk mee. Maar ook het feit dat zij de moeite heeft willen nemen om elke keer tot Brussel te gaan, waar ze veel mensen nodig hebben, en zeker veel leerkrachten, heeft ervoor gezorgd dat zij kunnen komen is waar ze nu staat. Zij heeft zekerheid. Ik heb ook collega's, ook bij mij op school, van andere vakken, die 10 jaar in het onderwijs zitten en nog altijd 30 juni een handdruk krijgen. Bedankt voor de diensten. Elk jaar krijg je je C4. En halverwege juli hoor je dan of je terug mag komen het jaar nadien of niet.
Ja, dat hoor ik ook heel veel bij leerkrachten.
En dan zit je een maand of dergelijke af te wachten. Heb ik nog een job? En als je geen job meer hebt, dan moet je terug beginnen halverwege augustus de school terug open gaan met zoeken. Dus dan ben je niet zeker dat je 1 september...
Ik overwoog een keer de omscholing, maar laat staan.
En dat is het probleem. Als mensen, het is een heel mooie job. Maar als mensen dit horen, zeker die onzekerheid, dan zijn ze al ontmoedigd.
Mm-hmm. Ja.
Ik heb ook collega's die al 6 jaar bezig zijn. die een huis willen kopen, die nog niet eens een lening krijgen, of geen autolening
dat
krijgen.
Zelfs, benoemd,
ik heb ook aanvraag gedaan voor een autolening, kreeg hem ook niet. Een lening voor de bank, of bij de bank, dat kan ik gewoon weg niet krijgen, want ik kan niets voorleggen
van zekerheid.
Van zekerheid.
Nee, ja. Ja, dan merk ik toch wel uit die betoog van dat, ja, de perspectie, dat ze eigenlijk opstellen vanuit de politiek, dat dat niet echt overeenstemt met de realiteit. Ze zeggen enerzijds, het is een knelpuntberoep, maar dan moet je ook al ten eerste gaan kijken van in welke provincies hebben ze meer leerkrachten nodig. Dan zit je meer in Antwerpen, dan zit je meer in Brusselse stedelijk gewest.
Antwerpen, Brussel...
Want ik ken nog mensen die hier in Limburg als leerkracht een toekomst willen uitbouwen, maar ja, dat is bijna onbestaande. Je moet al bereid zijn om veel verder te gaan naar die andere provincies. En dan nog zit je met de vraag van, ja, gaat je wel vast benoemd worden? Dus zelfs als je een kans krijgt, moet je ook nog wel zeker zijn dat je daar vast contract binnenkrijgt. Hè?
Klopt. Het probleem ook is, die voorrangsregels die gelden voornamelijk binnen een scholengroep of scholengemeenschap.
Ja.
Dat wil zeggen, als je binnen het katholiek onderwijs, binnen dezelfde scholenkoepel aan de slag bent, mm-hmm. voor 3 jaar, of 2 jaar nu in dit geval, is het geworden, dan wil dat zeggen dat je voorrang hebt en die verspreid kan worden over al die andere scholen van de koepel. Mm. Wil jij, of ga je aan de slag op een school buiten die andere scholengroep? Wil dat zeggen dat je vanaf nul terug moet beginnen?
Mm.
Het enige wat je dan opgebouwd hebt is anciëniteit. Dat is bijvoorbeeld met je loonschaal.
Wordt verder uit. Je zegt schoolgroep, bedoel je? Een paar scholen die samenwerken, bedoel je? Katholieke schoolgroep, wat bedoel je?
Het hangt een beetje vanaf. Ik weet de concrete regels daar ook niet voor. Ik weet alleen, als je buiten de scholen de scholengroep, echt dus de koepel, en niet alleen de koepel, maar ook de groep, als je daar buiten gaat, kan het zijn dat je opnieuw moet beginnen.
Oh, ja.
Maar je bouwt ook bepaalde anciëniteit op, ook nog eens in de gemeenschap of in de koepel. Dat is een heel systeem dat nog eens waar ook wij voor te raden moeten gaan bij ons personeelsbestand, want anders weten we ook niet meer wat er vandaan is soms.
Ja, ik ga voor eeuwig bij de overheid blijven werken. Ik heb geen interesse.
Ja, maar ik werk ook voor de overheid, hè.
Oké, touché. Ja, normaal.
Maar dat is ook een hele brok, hè, want je zit wel met het probleem van hoe los je het op. Want vanuit de politiek zijn ze echt aan het inzetten op meer leerkrachten. Er zijn al te weinig mensen die zich hebben ingeschreven door leerkrachtopleiding. Dit jaar blijkbaar had ik nog eens gelezen in de actualiteit. Dus ja, zit je met een probleem bij de uitstromen. Maar tegelijkertijd, als je dan jonge nieuwe leerkrachten hebt, die komen vaak niet in aanmerking. Enerzijds, je moet, want ik haal 3 punten eruit. Hè. Enerzijds, je moet de juiste vakken gestudeerd hebben voor te kunnen geven. Ten tweede, je moet er ook voor zorgen dat je op de juiste plekken bent, waar er echt nood is aan leerkrachten. En ten derde zit je met die voorrangsregels. Gaat je voorrang krijgen om vast benoemd te worden, ja of nee? Dus dat is al 3 problemen. Maar de overheid zet wel heel veel in op van we moeten die extra leerlingen kunnen gaan stimuleren. En dan heb je dan het kwaliteitsvol onderwijs dat je nodig hebt en leerkrachten. Dan zit ik met de vraag van, ja, je zit met die praktische beperkingen op het werkveld zelf. Hoe los je dat dan op? Want ik zie vanuit de overheid, hun oplossing is vooral inzetten op die leerkrachten en ervoor zorgen dat er genoeg leerkrachten zijn en dat die kwaliteitsvol genoeg zijn en dat die kwaliteitsvol onderwijs kunnen bieden. Maar ja, alleen dat maar zeggen en daarop inzetten gaat denk ik het probleem niet oplossen.
Wat denk je dat er moet veranderen?
Ja, want wat denk jij? Want uiteindelijk wil ik dat wel weten.
Als je met ons samen de revolutie mocht uitroepen en je wordt onze mannelijk op onderwijs, hoe wil je dat oplossen?
Ja, dat is het probleem. Hè. Niemand weet de oplossing, niemand heeft de oplossing. Je kan ervoor blijven speculeren, over blijven babbelen en praten en keuvelen. Uiteindelijk is het het probleem, er is een kloof tussen de regering, tussen de minister, tussen het onderwijs. Maar heel vaak is het ook een charade. Het wisselt heel vaak. Dan is het die minister, dan is het die minister, dan is het die minister. En die moet zich constant inwerken, net zoals wij. En als je moet inwerken, kan je nooit echt 100% je job uitoefenen zoals zou moeten naar behoren. Nu, het probleem is, er is niet een one-man job. Er is iets wat over een heel net moet veranderen. Ik ben natuurlijk niet alleen maar om slecht te spreken van onderwijs. Ik zit er niet in, of niet nog steeds in, als ik er niet een toekomst in zou zien. Ja. Maar het probleem is gewoon, onderwijsveranderingen, die zijn er. Die komen er, die zijn al bezig. Al lang bezig. Maar dat duurt ook vaak meerdere jaren. Ze zijn nu constant bezig aan het inzetten op inclusief onderwijs, op gemeenschapsonderwijs en over, hoe moet je dat zeggen?
Wat bedoel je met inclusief?
Inclusief onderwijs, ja. Ik weet niet of je ooit iets over gehoord hebt over het M-decreet.
Jawel.
Daar gaan we niet over helemaal instappen.
Liever niet, nee.
Nee. Nu, het zit zo, de regering probeert ook via het M-decreet scholen inclusiever te maken. dat iedereen zichzelf goed kan voelen in de schoolomgeving maar, die spreek... zij zouden willen betreden. Maar wat?
Spreek je dan over mensen met een beperking bij de, bij de gewonden? Bij, ik geef eigenlijk het gewone steken. Of spreek je meertalige, ook aan kinderen die pas Nederlands leren, gewoon, gewoon voor de leven gooien? Wat bedoel je met inclusief?
Ik spreek over eender welke bevolkingsgroep die merken en denken. Dat zijn mensen met een beperking. Maar dat zijn ook mensen die minder goed taalmachtig zijn, die pas in België terechtgekomen zijn of zo. Bij mij op school, ik heb van alle leerlingen, van alle zorgnoden, het wordt gewoon steeds moeilijker om eraan te kunnen voldoen.
Ja, want dat hoort je ook vaak in de politiek. Ja. Hè? Leerkrachten kunnen niet meer komen tot de kern van hun jobinhoud, wat ze geleerd hebben. Die didactiek van het lesgeven, daar komen ze niet meer toe. Ja.
Ja, heel vaak wordt het moeilijker, maar ik heb bijvoorbeeld, ik heb leerlingen die een beperking hebben. Ik heb leerlingen die, ik heb meerdere leerlingen die in een gewone klas, als OKAN leerling, of net met de basis van OKAN, in mijn klas gezet zijn. Ik heb leerlingen die verschillende leerstoornissen hebben, waar meer rekening gehouden moet worden. Het wordt ook steeds moeilijker. En zeker als je in een klas van 26 zit, zoals ik er sommige heb.
Waar ligt de moeilijkheid?
Al die leerlingen in één klas zet, of zoveel verschillende onderwijs nodig, zoveel verschillende uiteenlopende persoonlijkheden. Elke leerling is uniek, elke manier van studeren is uniek voor elke leerling. De didactiek van vandaag is achterhaald. Het huidige onderwijssysteem is achterhaald. Dus dan wordt het moeilijker om aan elk van die onderwijsnoden eigenlijk gehoor te geven. Hm. Ik merk soms dat ik in sommige klassen eigenlijk gewoon niet alle leerlingen gehoord heb elke les. Waarom? Omdat ik de tijd er ook niet van heb. Ik heb 50 minuten waarvan een deel nog voor binnenkomen of buiten gaan is.
Ja.
Ja, Gert, mag ik u dan een dilemma voorleggen? Want
tuurlijk.
Je hebt al die onderwijsnoden, er komen heel veel zorgtaken bekijken, je hebt veel meer rekening houden. Dan heb ik ook twee keuzes voor u. En los van context of nuance, want natuurlijk, het is nooit zo simpel, hè? Kiezen tussen twee keuzes. Eigenlijk zit er vaak nog veel meer achter. Aan de ene kant, daarom de eerste keuze. Het gaat eigenlijk dat je moet kiezen tussen twee verschillende vormen van onderwijs. Mm-hmm. Zou je willen dat, en die zorgtaken blijven in deze context, hè? Maar het zijn dan twee keuzes hoe je daarmee omgaat. Zou je enerzijds willen dat er extra handen in de klas komen, die puur zich focussen op het zorggedeelte, dat je kunt lesgeven, of, de andere keus, zou je liever hebben dat er overgegaan wordt naar kleinere klassen. Dus dat die extra helpende handen niet meer nodig zijn, omdat je gewoon meer leerkrachten hebt en meer klassen, dus dat wil ook wel zeggen, meer middelen nodig. Als je moest kiezen tussen de twee.
Mijn antwoord is dat er eigenlijk geen keuze tussen bestaat. Die keuze is een illusie. Uiteindelijk is het de bedoeling om zowel beide van die twee keuzes te implementeren in het huidige onderwijssysteem. In sommige klassen is het nuttig om een extra leerkracht in te zetten. We hebben nu bij ons op school bijvoorbeeld in het eerste jaar B-stroom. Dat zijn nu een grote klas van 20 of 21 zelfs leerlingen. Ik geef daar ook aan les. Hebben wij nu het kunnen klaarspelen om een extra leerkracht in te brengen, die in ongeveer 2/3 van alle lessen, heel de week, bij kan staan als klastitularis en als zorgleerkracht, als co-tutularis.
Dus met twee mensen in dezelfde lokaal.
Met twee leerkrachten in één lokaal. Ja. Normaal gezien is de klas veel kleiner en veel meer manageable. Mm-hmm. Nu is dat niet het geval. In plaats van de klas te proberen op te splitsen, waar ook extra uren voor nodig zijn. Het werkt zo, je moet de infrastructuur hebben. En buiten de infrastructuur moet je van de overheid per zoveel leerlingen krijg je zoveel uren voor zoveel leerkrachten in te vullen. Maar, wat het probleem is vaak, je hebt sommige klassen of sommige studierichtingen die veel kleiner zijn, en je hebt sommige klassen of studierichtingen die veel groter zijn, of waar veel meer nood is, of ga zo maar door. Maar je krijgt voor een bepaald aantal leerlingen een bepaald aantal uren en leerkrachten. Hmm. Ongeacht de studierichting, ongeacht de doelgroep of onderwijsnooddoelgroep. En dat maakt het heel moeilijk natuurlijk, hè. Leerlingen van 1B die krijgen evenveel uren toegewezen en leerkrachten toegewezen als leerlingen van 6 ASO.
Wat bedoel je met B?
B-stroom, je hebt A-stroom, maar je hebt B-stroom.
Wat is dat?
A-stroom, dat loopt verder in, dat is een algemene stroom, die loopt verder in het ASO, of TSO, of KSO. En je hebt de B-stroom, en die loopt verder, vaak in de beroepsrichtingen verder.
ASO, ja, oké.
Dat is gewoon de eerste graad, of de manier waarop de eerste graad tegenwoordig wordt ingericht. Ja. Je hebt vanaf de eerste en twee jaren geen ASO, BSO, TSO dergelijke meer.
Wat?
Dat is allemaal veranderd, hè?
Dat is allemaal veranderd.
Geen keuze.
Er is geen keuze meer. Ofwel A, ofwel B.
Als je direct denkt, ik ga sowieso schilder worden of bouwer of whatever.
Dan zorg je dat je dit in het derde jaar, in tweede graad, hè, de richting schilder en decoratie neemt.
Dus als ik nu naar technische school ga hier op de Grote Ring, hè,
ja.
Daar hebben ze ook allemaal het eerste jaar hetzelfde, iedereen.
Ja, nu, het punt is, nu zijn ze aan het beginnen met implementeren van verkennende projecten.
Mm.
Dat wil zeggen dat je een major en een minor moet kiezen in een eerste en tweede jaar.
Bruh.
Het zit zo in elkaar. Je moet inderdaad een project kiezen. Dat kan zijn stemtechnieken. Dat kan zijn sport en spel. Dat kan zijn mens en samenleving. Dat kan zijn klassieke talen en gaan ze maar verder. Elk van die projecten staat los van elkaar. Dat duurt 6 maanden. Je krijgt die lessen. En die worden na 6 maanden opnieuw ingericht. Je moet, om naar het tweede jaar te gaan van middelbaar, niet verplicht een van de projecten gekozen hebben om een andere te mogen kiezen.
Hmm.
De enige beperking is bijvoorbeeld klassieke talen. Als je in het tweede jaar Latijn wil gaan studeren, moet je in het eerste jaar nog wel Latijn gedaan hebben.
Maar nu ben ik niet meer mee. Dus je zegt, iedereen krijgt in het eerste hetzelfde. En dan zeg je...
Ja, maar er zijn ook... Iedereen krijgt hetzelfde van die stromen. Dus A versus B. Dat is een bepaald aantal uren ingericht per stroom. Maar je hebt verkennende projecten. Dat wil zeggen dat jij zelf kan kiezen welke richting of welk project je doet. En die projecten zijn vaak dingen zoals die aanleunen bij de studiekeuze die je in de tweede graad gaat maken.
Oké.
Okay. Dus beeld je in dat je 20 uren les krijgt.
Nee, maar, ja.
Of 25 uren. En 10 van die 25 uren, of 10 van die 35, sorry, eerder, of 36, die ze eigenlijk op een week hebben, die worden ingedeeld als keuzeproject.
Okay.
En die keuzeprojecten die kunnen over alle andere onderwerpen gaan die ik zo, wat ik voorbeeld van gegeven heb.
Oké, ik vind het gewoon weird, dus I recap, dit is wat ik registreer. Dus op een bepaald moment hebben een paar mannen een kostuum rond de tafel gezeten en zeggen, weet je wat, we gaan af van studierichting kiezen in het eerste jaar. We gaan ze allemaal hetzelfde geven, maar ze mogen toch iets extra kiezen. En we noemen het geen studierichting, maar het is de facto wel.
Ja, het is wel een samenspraak met de scholenkoepels natuurlijk. Hè. Zeker ook omdat elke school dat individueel moet uitwerken.
Hmm. Ja, het is ook een heel grote, brede eerste graad eigenlijk.
Ja, want ze noemen het ook effectief de brede eerste graad.
Ja. Dat mocht geen misverstand zijn.
Heel letterlijk.
Ja.
Maar stel ik
what
zeg,
you see is what you get.
Ja. Maar stel ik zeg, mijn kleine moet het eerste jaar Latijn gaan studeren.
Ja, dan zorg dat je in het eerste jaar in de A-stroom terechtkomt, waarbij je als verkennend project klassieke talen neemt.
Oké, nu ben
ik. Dan ben je nog altijd in dezelfde studie. Ze hebben het eigenlijk omgedoopt naar een andere naam en wat meer keuzemogelijkheid gegeven.
Ja.
Om op een spelende wijze de kinderen de kans te geven. De kinderen de kans te geven om een studierichting te kiezen. Of dingen te kiezen waar ze geïnteresseerd zijn. Maar zonder er verbintenissen aan vast te binden.
Meer vrijblijvendheid, ja.
Vrijblijvendheid. Dus als je een derde jaar schilder- en decoratiekunst wilt doen. En je bent in het eerste jaar A-stroom. Of in de eerste graad A-stroom afgestudeerd. Je hebt verschillende verkennende projecten gedaan, dat kan. Ja.
No. Ik snap waarom ze dat doen, maar ik ben ook al een beetje... Ik kom in hart vast, want ik geef nu les aan de universiteit. En daar merk ik dat er, hoewel iedereen wel studierichting heeft gehad, dus je weet welke basis ze hebben gehad, ziet je een gigantisch verschil. En nu, als je dan zegt, in de toekomst komen er heel veel studenten die verschillende pakketjes hebben kunnen kiezen, links en rechts, dan ga ik niet meer kunnen weten wat ik van die mensen mag verwachten.
Klopt, en het probleem is daar ook bij. Ik spreek niet van mijn school. Maar op sommige scholen is dat nog niet geïmplementeerd. Op andere scholen zijn ze dat op andere manieren aan het aanpakken. Dat is iets waar je als ouder, als je op de school je inschrijft, objectief en, of ja, hopelijk objectief, en ja, persoonlijk de keuze voor maakt of de beslissing verneemt.
Ja. Ik denk, een heel belangrijke vraag die we moeten stellen, want we zijn nu heel de technische uitleg daar rond aan het doen.
Geen juist.
Wat vind jij ook van die brede eerste graad?
Volgens mij is er momenteel wel een probleem met de manier waarop onderwijs ingericht wordt. Ik denk dat de klassieke manier van onderwijs, waar we stilletjes aan wel uitgeraken, niet meer bolt in de huidige maatschappij van vandaag. Nu, dat wil zeggen dat we andere manieren of andere dingen moeten gaan uitproberen, andere manieren zoeken om onderwijs aan te bieden. En ik denk dat het heel nodig gaat, of heel belangrijk gaat zijn om die dingen uit te proberen in de komende jaren. Maar onderwijs, dat is iets... Dat is een staple van de community. Uiteindelijk, je kan dat onderwijs niet wegdenken in het landschap van vandaag, de maatschappelijke landschap. Mm-hmm. Want de bedoeling van onderwijs is leerlingen of jongeren voorbereiden op een sociaal, culturele, economische plaats in de maatschappij. Dat is uiteindelijk het doel van school. Iemand voorbereiden op leven in de maatschappij. Mm-hmm. Daarom, die verkennende projecten, of die keuzevakken, zoals mens en samenleving, die zijn daarop gebaseerd. Mensen of jongeren leren omgaan met geld. Met dingen zoals belastingen. Wat zijn dat? Wat moet je allemaal doen in de...
Wordt aangeleerd.
Het wordt effectief aangeleerd nu in spelende mate natuurlijk, hè, maar...
Stop met dat spelen.
Ja, dat is het probleem, dat kunnen we niet. Nee. Maar, ja.
Ja, nu haalt je wel iets heel interessants aan, want je zegt ook, onderwijs dient om jongeren voor te bereiden op de toekomst, voor als ze volwassen worden. En daar is eigenlijk wel iets heel interessants rond, want op het moment, de samenleving, die gaat technologisch zo snel vooruit, dat het politieke landschap dat eigenlijk niet kan bijhouden, dat er zoveel verandert. En dan eigenlijk wil ik de vraag stellen aan u, vind jij dat onderwijs jongeren voldoende, en hier goed op letten, en voldoende leert om te leren, voor als ze later moeten heroriënteren in een maatschappij die constant verandert? Want uiteindelijk, ze kunnen nu misschien wel goed voorbereid worden op de huidige maatschappij en wat de huidige problemen zijn. Maar dan uiteindelijk, als ze volwassen zijn, pak binnen een decennia, ja, dan gaat de samenleving er anders uit. Decennium, voilà, dat is al een leerkracht hier. Dan gaat de samenleving er heel anders uitzien. Heb je het gevoel dat het onderwijs er daar voldoende in bijstaat?
En mag ik even nog aanvullen op die vraag? Dat ze ook de realiteitszin geven aan de kinderen om te zeggen, want je gaat niet meer zo kunnen kiezen, ik word advocaat of ik word politieagent, maar dat je beseft dat je meerdere jobs zult doen waarschijnlijk.
Of zelfs in een bepaalde jobrichting geduwd zou worden, hè? Ja. Omdat er een tekort is en dat ze niet anders kunnen.
Daar kan ik heel moeilijk antwoord op geven. Ik ben bijvoorbeeld geen leerkracht mens en samenleving. Ik ben geen leerkracht die in die graden actief is, in die mate dat ik de leerlingen met... Of ja, dat ik buiten mijn vak om de tijd heb om de leerlingen daarover te spreken.
Maar hoort de kinderen toch? Of gehoord,
ja, zeker. Maar dat ik wou wel nog zeggen. De scholen van vandaag staan er wel mee bezig. Dus wij proberen, hals over kop, de leerlingen achterna te lopen op vlak van digitalisering. Leerkrachten van vandaag, zeker de jonge leerkrachten, die worden effectief, en nou komt het, die worden aangeleerd om meer met de digitale tools die ter beschikking zijn te werken. Vaak hebben oudere leerkrachten dit minder in de mars, maar dat wil niet zeggen dat ze het slechter doen. Ja. Wat dat wel wil zeggen, is dat wij toch ons best doen om te volgen met de digitalisering. De digitalisering daarentegen heeft wel het ook nadeel dat leerlingen daar heel vroeg in hun leven mee te maken krijgen. Zij weten onmiddellijk al wat Snapchat is, ze weten onmiddellijk al wat TikTok is, wat Facebook is, wat Instagram is, wat Twitter is, wat alles wat je kan indenken, daar zitten zij op of te hebben zijn.
Ja.
Ja? Dat is niet meer weg te denken uit hun cultuur van de afgelopen jaren. Wat dat ook wil zeggen, dat dat veel problemen teweeg brengt. Al die kleine dingen die wij vroeger niet hadden, die zien wij nu wel terugkomen in leerlingen of in onderlinge connecties tussen leerlingen. En daar komen problemen van. TikToks die gestuurd zijn, Snapchat-berichten die gestuurd zijn over dat die niet mag hebben en daar zijn screenshots van gepakt. En gaat. Leerlingen zijn daar vandaag de dag met veel andere dingen bezig dan de les. Maar hoe waren wij aan de andere kant? Hoe waren wij?
Je zocht altijd iets om je af te leiden.
Je zocht altijd iets, en nu is het gewoon gemakkelijker om iets te hebben om je af te leiden.
True.
Je hebt het juiste medium nu ook, hè?
Het juiste, ja, of het verkeerde natuurlijk. Want het probleem is vandaag de dag, de school... Ja, is het nu de taak van de school of de taak van de ouders om leerlingen leren te leren? Of kinderen te leren?
Iedereen.
Op een correcte manier omgaan met digitalisering of gsm of computer?
Iedereen.
Ik denk dat het deel de verantwoordelijkheid.
It takes a village to raise a child.
Ja. En dat is het probleem. Vaak wordt dat op een van de twee kampen geschoven. Ja, ja, kijk, de ouders moeten thuis ook toezien op. Of, oh ja, maar de school moet maar toezien op het gebruik van. En dat is het moeilijke. Hè. Uiteindelijk is onderwijs een samenwerking van het thuislandschap en het schoollandschap.
Ja, en dat vind ik ook wel interessant. Want dat wil betekenen dat je een wederzijds vertrouwen hebt in elkaar. Hè? Dus, want je hebt gehoord, ja, van... Van school uit hoort je vaak van het is de verantwoordelijkheid van de ouders. Want daar begint de opvoeding. Dat klopt. Maar anderzijds merk ik ook dan bij de ouders dat er heel veel wantrouwen is ten opzichte van leerkrachten in het onderwijs. We hadden het er beginnen aangehaald. De identiteit van de leerkracht. Het beeld rond leerkrachten. Vroeger kreeg je heel veel respect. Dat was echt een statussymbool bijna, leerkracht zijn. En nu is dat tegenwoordig minder. Terwijl dat wel, Kam heeft aan een vroegere aflevering al eens gezegd, dat is eigenlijk één van de mensen die je zoon of dochter maakt tot wie hij of zij is uiteindelijk, hè. En ik merk zo, er is zo'n kloof tussen niet alleen politiek en onderwijs, maar ook tussen onderwijs en ja, het netwerk van de leerlingen. Toen eigenlijk, ja, dat wederzijds vertrouwen is weg. En ik vind het mooi dat je dan aanhaalt van it takes a whole village to raise a child. Ja, ik mis dat een beetje. We zijn allemaal heel individualistisch geworden, heel egocentrisch. En we komen niet meer op voor elkaar. We nemen de opvoeding van elkaars kinderen niet meer op. Ik denk dat is een deel van verantwoordelijkheid.
Ik neem wel de rol, heel belangrijk, als ik op straat een kind zie fel doen tegen de mama, ik zal die wel even tussen pakken.
Ja, maar dat is niet de algemene tendens.
Nee, dat is waar.
En vaak valt dat ook wel in slechte aarde.
Ja.
Nu, om daarop in te pikken, ik heb gezegd, ik heb net nog gezegd, dat het een samenkomst is van zowel het ouder als leerkrachtenlandschap, dat vandaag de dag belangrijk is om een kind op te voeden. Vroeger waren wij voornamelijk onderwijzers.
Mm-hmm.
Van educators zijn wij gegaan naar opvoeders, leerkrachten, onderwijspersoneel. En onze taak is niet alleen maar meer louter om onze les te geven, maar ook om te zorgen dat die leerlingen op een correcte manier klaar zijn voor de socio-maatschappij waar wij in leven. Nu, ik vind wel, vandaag de dag zijn de scholen wel positief, op een positieve manier bezig met proberen de ouders te betrekken. Dus ouderbetrekking is... Dat is een heel pertinent onderwerp. En dat wordt ook wel aangegrepen. Ouders, of wij werken nu bijvoorbeeld met het Smart School platform, waarmee wij volledig digitaal zijn gegaan. Wij kunnen berichtjes sturen naar ouders. Ouders kunnen ons berichtjes sturen. Alles is een voor- en nadeel natuurlijk. Het feit dat dat allemaal digitaal werkt en niet alle ouders met digitalisering om kunnen, is natuurlijk het bemoeilijken van de situatie. Maar ook bijvoorbeeld het systeem met notas of het systeem met op de hoogte houden van ouders. Wij hebben een volgsysteem waar we alles kunnen inzetten en de ouders kunnen hier ook bij meelezen. Ze kunnen lezen onmiddellijk op hun gsm wat er die dag op school gebeurd is of wat er die dag goed gegaan is, minder goed gegaan is. En ze kunnen hier ook thuis op inpikken en zo kunnen we proberen toch wel een beetje die betrokkenheid te bevorderen en hopen we dat een beetje aanslaat. Dat staat nog in zijn kinderschoentjes wel. Maar ouders kunnen alles meevolgen, van punten tot de agenda die digitaal staat. Toetsen, taken, de ouders kunnen het volgsysteem meevolgen waar wij leerlingen opvolgen op positieve en negatieve manier.
Je kunt niet eens meer je notas verstoppen voor je ouders.
Nee, dat werkt niet meer tegenwoordig. Oh, ja. Tot groot spijt van de leerlingen. Dit vinden zij een zeer groot pijnpunt. Nu, ik wil maar gewoon zeggen, ik heb van alles gezegd over het onderwijs van vandaag. Ondanks alles, in hart en nieren, ik sta graag voor de klas.
Ja.
Ik doe dit enorm graag. En dat leid je misschien niet direct af uit mijn betoog van zo net. We hebben alles besproken wat mis is met het onderwijs, maar ik zou ook nog wel graag heel even tijd willen maken over wat er wel goed is, het onderwijs, of wat er wel goed lukt. Vaak begin je met de negatieve aspecten of de negatieve feedback voordat je verder gaat op wat er goed is. Want andersom, dan eindig je op een negatieve noot, dat vind ik minder belangrijk of minder interessant. Ik vind, als jonge leerkracht die heel geëngageerd bezig is met zijn lessen, ik heb weinig tijd. Wat jij bijvoorbeeld op het begin zei van, leerkrachten die werken maar de helft van de dag en dan zijn ze vrij. En ze hebben vakanties, weekenden ook mee vrij. Klopt. Dat kan misschien zo zijn als je een geveteraneerd leerkracht bent, die al 30 jaar aan het lesgeven is op dezelfde manier, met dezelfde lessen, met dezelfde boeken.
Ja, als hij materiaal heeft.
En als hij materiaal heeft. Ja. Nu, ik ben elke avond, ik denk, om 7 uur sta ik op. Om 8:30 begin ik met lesgeven. Door mijn middagen heen werk ik in toezichten. Ik werk met leerlingen, ik laat leerlingen toetsen komen bijmaken. Ik geef extra uitleg. 'S avonds om 3:30 stopt de school. Gaat de school bel. Ik ben dan ook leerling en studiebegeleider op school. Dat wil zeggen dat ik nog tot 5 uur op school ben om leerlingen die bij mij komen te helpen met hun studiemethode, hun studieinzet, hun studiemotivatie. Kleine klasjes. Daarmee help ik leerlingen individueel verder. Om 5 uur ga ik naar huis, ik ga naar de winkel, ik ga eten maken. En dan zet ik me achter mijn schoolwerk, meestal tot 10, 11, 12. Ik heb momenten dat ik tot 1:30 s'nachts voor school bezig ben, omdat ik de dag nadien net nog een leuk idee had en dat effectief wilde implementeren. Ja. Soms zit ik ook toetsen te maken, zelf, waar ik 3 uur aan de toets maak. Ik zit er 2 uur aan om ze soms te verbeteren. En de leerlingen hebben die op 20 minuutjes gedaan.
Ja.
En dan nog durven ze klagen dat ze het dus krijgen.
Hoe durven ze?
Ik ga je straks een sok geven. Ik ga je vrijmaken, want dit is echt te veel werk.
Dat je niet. Education. Het is heel moeilijk. Het is heel veel werk, maar ik doe het wel heel graag. Niet van iedereen, maar van sommige leerlingen de motivatie die je ziet. De dankbaarheid die getoond wordt. Ik heb bijvoorbeeld een leerling gehad die ik ben blijven opvolgen omdat zij niet zeker was dat ze de studierichting mocht blijven doen. ik geef les ook les, ik geef ook les, sorry, in de 3LO, het derde middelbaar lichamelijke opvoeding. Ik had bijvoorbeeld een leerling die niet wist of ze de studierichting zou mogen blijven doen. Ik ben daar beginnen blijven opvolgen. Ik ben daar beginnen helpen met haar studiewerk. De medische testen waren gedaan, die heeft dus heel zware gehad, heel veel slapeloze nachten, omdat ze niet wist hoe het met haar toekomst verder moest, ook op die leeftijd al.
Te vroeg, ja.
En uiteindelijk hebben we gehoord dat ze mocht blijven. Alles was in orde, ze moest alleen goed opletten. Ik heb haar complimentjes kunnen geven van, kijk, fijn dat je kan blijven, zo gelijk jij hebben we nog leerlingen nodig. En ik denk dat ik nog nooit iemand met zo'n big smile heb zien buiten gaan in mijn klaslokaal. Met zoveel opluchting, zoveel van, dat van de schouders valt. En dat was ze mij uiteindelijk persoonlijk komen vertellen, omdat zij weet dat ik daarom dat het belangrijk vind dat ik dat hem geef.
Ja.
En voor die momenten doe ik het. Voor die momenten ben ik leerkracht.
Heb je zitten wenen daarna zo'n ongeluk?
Oh ja. Oh ja. Maar echt waar, echt waar. Ik heb ook momenten dat ik echt op mijn werk gewoon tranen laat. Dat zou ik nooit laten zien of
word je
nooit
gepest?
Zeggen. Ja, ja. Met mijn dikke nek.
Ik hoor God als aankomen.
Nee, nee, maar ik denk dat ik wel graag gezien ben. Ik zie mijn leerling ook niet allemaal. Even doodgraag. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon een connectie met je leerling op te bouwen. Vandaag de dag zijn zij het zo gewoon dat er van leerkracht naar leerkracht naar leerkracht wordt gegaan. Ze zouden beter een systeem creëren waar je een blokuren werkt. Of een systeem creëren waar je de tijd en ruimte hebt om een band op te bouwen met leerlingen. Ik merk dat ik soms vaak zo moet vasthangen aan mijn jaarplan, dat een interpretering is van het leerplan, of van de eindtermen, om dat allemaal afge- en gezien te krijgen, dat ik soms niet altijd tijd heb om ook nog effectief eens te vragen hoe het weekend geweest is.
Mm.
De digitalisering is leuk. Mm. Je kan er extra dingen mee doen in je les, maar er wordt veel van ons gevraagd.
Ja.
Niet alleen administratief, maar ook van om de leerlingen te laten doen. Wij moeten aan die eindtermen voldoen, omdat er anders geen kwaliteitsvol onderwijs gegeven wordt. Maar ik persoonlijk ben niet een grote voorstander van een interpersoonlijke connectie met leerlingen. Ik vind kwaliteitsonderwijs, dat kan je ook geven als je de leerling iets bijleert op een fatsoenlijke, persoonlijke manier. Zonder dat je je les moet afdreunen en dat zij toetsen maken die ze dan goed doen of slecht doen.
Mm.
En dan naar examens toe moeten verbeteren. Dat,
ja.
Daar wil ik eigenlijk van afstappen. En misschien is dat ook een vraag van, ja, dat weet ik niet. Mijn droomonderwijs, dat zou eentje zijn waar wij als mentor kunnen fungeren.
Ja.
Een leerlingen laten, leerlingen met beperking of zonder beperking, of leerstoornissen of zonder leerstoornissen, inclusief op een eigen manier, op een eigen tempo, laten leerstof verwerken. En vooral de leerstof eruit halen die belangrijk is voor hen, of hun allee, verkozen studierichting. Ik zou liever in een klas rondlopen en als mentor en vragen hoe het gaat met de toets die ze vorige week op eigen houtje aangevraagd en gemaakt hebben. Voor mijn part mag iemand afstuderen in 3 jaar als die kan aantonen dat hij zo snel kan alleen stof verwerken.
Pas op.
Niet dat dit altijd even matuur kan zijn op...
ik snap wat je wilt zeggen.
Psychologisch vlak, maar ja, ik vind het klassieke systeem waarmee met... Ja, mezelf inclusief 26 in een klas staan, waar iedereen met een andere beginsituatie begint. Andere voorkennis, andere
probeer je er iets mee
talenten.
Te doen?
Ja, maar je moet beseffen dat in een klas van 25, waar je maximaal echt 40 minuten aan lestijd hebt, dat het moeilijk is om altijd te differentiëren.
Heel weinig vrije tijd en ruimte om dat te doen.
En met taal, heb je het gevoel dat bij je school iedereen Nederlands vlotjes spreekt?
Nee. Nu hebben we ook al leerlingen. Dat wil niet zeggen dat zij dat niet goed proberen. Ik merk wel dat het niveau van Nederlands achteruit gaat. Ik zelf ben leerkracht Nederlands.
Heel veel mensen kunnen niet.
En dan zou ik je ook de laatste vraag willen stellen, omdat je kunt ook...
ik wil nog één vraag stellen.
Of na de voorlaatste vraag.
Jongens, er is genoeg van mijn vrienden.
Wil u allebei, Gert. Nee, ik vond het ook wel mooi. Je hebt ook heel veel positieve punten aangehaald. En ook je visie daarom.
Ik heb er nog gehoord, maar daar hebben we de tijd niet
voor. En ik merk dan wat jij zegt, ook niet overeenstaand met... het beeld dat men wil neerplaatsen. Want mijn vraag is dan, wat vind jij van de OESO-resultaten dat eigenlijk de kwaliteit van het onderwijs daalt? Dat wij eigenlijk in talen zijn en een dranglijst wereldwijd.
Ik denk dat de kwaliteit van het onderwijs daalt. Omdat wij inderdaad van die klassieke testering en die klassieke typische schoolbankmethode eigenlijk moeten overstappen naar iets nieuws.
Dus jij vindt die objectivering, zo het resultaten, cijfers schieten. Je hebt iets van, dat laat misschien niet de volledige werkelijkheid zien, of hoe moet ik je antwoord interpreteren?
Kijk, hè, dat gezegde wat leerlingen zelf ook heel graag aanhalen, is als je een vis beoordeelt op zijn mogelijkheid om, of zijn talent om bomen te beklimmen, dan gaat de vis denken dat hij zijn leven lang dom is. Ja. Ja. Ik heb leerlingen die ik fantastisch werk zie leveren in sportvakken, maar die zo nalaten op hun theorievakken. Jammer genoeg is de studierichting zo ingedeeld dat het zowel op theoretisch als op praktisch vlak in orde moet zijn, voordat ze kunnen slagen om de eindtermen behaald te hebben. En vaak zie ik goede sportman of sportvrouwen dan voor een andere richting kiezen, die minder theoretisch is, omdat ze niet met de theorie overweg kunnen.
Mm-hmm. Ja.
Nu uiteindelijk, ja, we kunnen niet voor elke leerling apart een traject maken, wat ik eigenlijk jammer vind en waar ik eigenlijk naartoe wel zou willen.
Ja. Want uiteindelijk, ja, ik denk, we hebben wel een individuele aanpak nodig. Het is moeilijk, hè. Je hebt die ruimte daarvoor nodig.
Middelen, infrastructuur, alles. Hm. Het is eigenlijk een kluwe van problemen en van beperkingen.
Ja, het is niet dat je één oplossing kunt invoeren en dat daarmee alles oplost. Nee. Dus je hebt verschillende dingen die je moet aanpakken.
Plus die oplossing die is ook niet altijd even zichtbaar. En dat duurt ook jaren voordat die oplossing geïmplementeerd wordt. Eerst moet die uitgetekend worden, dan moet die geïmplementeerd worden, uitgetest worden, aangepast worden.
En tegen dat je de resultaten daarvan ziet, dat duurt ook nog eens heel lang. Ook.
Ja. Ja. Het ding is wel, het onderwijs is constant aan proberen hervormen, maar wij lopen altijd achter. Het is net zoals de regering, net zoals het politiek landschap. We lopen allemaal achter, ook al proberen we bij te benen. Al die regulaties en al die regeltjes en reguleringen.
Een grote boot krijg je moeilijk gekeerd. Hè.
Ja.
Voilà. Het probleem is, wij krijgen die boot te laat of te langzaam gekeerd voor om eigenlijk bij te benen bij de koers die momenteel gezet is in de maatschappij.
Ik denk dat het moeilijk is om te zien van wat gaan de gevolgen zijn van een bepaalde hervorming in het onderwijs. Want inderdaad, ja, je gaat die resultaten pas op lange termijn zien. Dus er zijn nu al zoveel hervormingen aan het doorvoeren en je weet niet welke de juiste zijn, want je ziet dan pas welke de juiste is, vele decennia later. Dus dat maakt het ook heel moeilijk, hè. Wat moeten we nu, wat is de juiste hervorming die je moet invoeren? Men kijkt naar Finland bijvoorbeeld. Ja,
onderwijsparadijs Finland, daar heb ik in de opleiding ook genoeg over gehoord, genoeg over gesproken, genoeg over onderzoek gedaan, onderzoek gedaan. Dat is iets wat waarom werkt het daar wel, waarom werkt het hier niet? Of waarom werkt het hier minder goed dan het vroeger gewerkt heeft?
Ja,
dat is iets moeilijks. Ja. Ik denk gewoon dat we uiteindelijk ons best moeten blijven doen. En dat er ergens wel iets moet veranderen, maar dat is een samenspraak van iedereen. Dat is niet een one-man army die dat zomaar kan even komen oplossen. Ja. Dat leerkrachten zijn constant bezig, of de mensen die er nog zin in hebben, toch? Zijn constant bezig met het verbeteren. Wij zitten samen in werkgroepen, wij zitten samen in vakgroepen om alle feedback die wij krijgen en die wij zelf hebben op ons materiaal, op onze methode, op ons onderwijs, op onze onderwijsstructuur, om die proberen aan te passen. En wij krijgen vanuit de overheid ook effectief deadlines.
Hm.
Wij moeten tegen dan dit hebben aangepast. Er komt inspectie. Ah, dit en dat is niet in orde. Dat moet tegen de volgende keer wel. Of, jullie hebben dat goed gedaan en daar moet je nog een beetje aan werken. Maar het probleem is, tegen de tijd dat de volgende keer de inspectie komt, is het onderwijslandschap alweer veranderd.
Ja. En daar heb ik ook wel moeite mee. Want uiteindelijk geldt eigenlijk heel veel aan wat jullie allemaal moeten doen. En dan zijn ze constant bezig van de lat ligt laag. Leerkrachten die stellen niet hoog genoeg eisen aan hun leerlingen. Maar als ik heel je verhaal hoor, is dat bullshit eigenlijk. Want eigenlijk doen jullie zoveel, zijn jullie met zoveel bezig, de lat ligt niet laag. Jullie zijn heel hard in de weer. Jullie zijn heel hard jullie best doen. En ik vind dat dan een belediging naar alle leerkrachten toe, die zich elke dag inzetten voor leerlingen, om het beste uit die leerlingen te halen.
niet alle...
Ik die te worden.
Ik vind het wel mooi.
Ja, mijn vuist ging al in de lucht.
Ik vind het wel mooi hoe geëngageerd je daarvan wordt. Dat is ook gewoon
Ik vind onderwijs iets heel moois en ik... Ik vind dat onderwijs, heel dat debat daar rond, dat moet vrij van dogma's zijn. En ik vind eigenlijk heel uw verhaal en heel uw betoog eigenlijk heel interessant en heel mooi. Je kunt er zo spontaan en openlijk over vertellen, dat ik u eigenlijk vooral heb laten uitspreken. Omdat jij hebt zoveel te delen.
Dat is ook
mijn
persoonlijkheid natuurlijk, maar kom.
Maar jij hebt ook zoveel te delen en ik vind dat jij zoveel interessante dingen hebt aangehaald. En ik mis dit soort gesprekken. Ik heb vaak gewoon korte opinieartikels of is een politieker. Ik moet vooral politiekers over babbelen. Maar hoe vaak komt je een interview tegen dat bijna een uur duurt, waar je een leerkracht eigenlijk hoofdzakelijk heel dat uur laat volbabbelen? Hoe vaak komt je dat tegen?
Weinig, maar daarvoor moet je daar wel zeggen ze luisteren.
Want hij heeft heel veel dingen aangehaald. Inderdaad, maar hij heeft heel veel dingen aangehaald dat ik zelfs nog niet wist. Want ik zit niet in het onderwijs, ik ben geen leerkracht, ik weet die dingen niet. En ik weet alleen maar wat ik lees in de actualiteit.
En dat is het probleem, hè. Vaak is dat het enige waar de publiek, of het publiek mee naar aanraking komt. Hè. De opiniestukken, de media.
De gecreëerde
werkelijkheid. En de gecreëerde werkelijkheid. Dat is net zoals de vreemdelingenkwestie. Dat is net zoals de regeringskwestie. Dat is net zoals... Eender welke kwestie die in de media komt, is een kwestie waar niet iedereen even genoeg van, of evenveel van af weet om er iets over te kunnen, iets over te kunnen zeggen. Ik ga mij bijvoorbeeld niet uitspreken over de zorgsector. Ik zou niet durven.
Ik heb meningen genoeg nu.
Ik ga mij ook niet uitspreken over de arbeidssector. Ik ga mij ook niet uitspreken over de bediendensector. Dat is iets heel moeilijks. En ik ben iemand die mij daar liever dan van afhoudt. Als ik niet weet waar ik over spreek. Nu, besef ook wel, ik ben maar kort of maar pas leerkracht. Ik weet ook nog niet het reilen en zeilen van. Maar wat ik je nu gegeven heb, is mijn opinie, mijn subjectieve opinie, of mijn zicht op wat er vandaag de dag allemaal speelt. Heel veel positieve, heel veel negatieve elementen. Maar op het einde van de dag, uiteindelijk, is het een samenwerking van leerlingen, van onderwijspersoneel en van ouders. Ja. Die laatste worden ook steeds belangrijker. Niet alleen op vlak van opvoeden. Hè. Ouders die hebben ook, of die willen vandaag de dag ook meer inspraak. Het feit dat wij digitaal zijn gegaan, wil ook zeggen dat wij constant openstaan voor berichtjes en voor vragen en voor dergelijke. Vroeger was het nogal moeilijk om naar school te lopen, om van alles en nog wat te doen. Maar hoeveel berichtjes ik van ouders krijg, dat is soms verschrikkelijk.
Kijk, je zegt heel veel inspraak. Dan is mijn vraag. Heb je het gevoel dat ouders algemeen u als leraar respecteren?
Hangt er vanaf.
De belangrijkste vraag.
Het probleem is... Zo, dat is een heel moeilijke kwestie. Heel touchy subject. Heel gevoelig. mooi om zelfs mee af te sluiten. Maar het probleem is ook... zolang de punten goed zijn, hoor je niemand klagen. Als de punten goed zijn... Maar de toetsen zijn poepsimpel, hoor je niemand klagen. Van zodra de toetsen moeilijker zijn, de lat probeert hoor te leggen, en de leerlingen het slecht doen, dan komen de ouders klagen. En die vormen een unicum. Waarom zijn alle punten slecht? Dat kan niet, hè? Heel de klas heeft slecht. Jawel, dat kan wel. Als heel de klas niet zijn beste doet, of heel de klas de lat die hoog gelegd wordt... mislaat, dan krijg je dat soort gevallen. Ik heb collega's die bij de directie moeten komen op gesprek, omdat zij moeilijke toetsen maken. En zogezegd hun leerlingen niet goed genoeg voorbereiden op die toetsen. Vaak is het dan ook, een probleem.
Een moeilijke toets bestaat niet. Je kunt het niet. En daarna
moeilijke toetsen bestaan zeker. Maar als je goed genoeg voorbereidt op de toets, of de leerstof of genoeg verwerkt, ja, maar waar ligt die grens? Dat is het probleem. Hè? Ja. Ik heb nu, dat ik op het probleem sta bijvoorbeeld, mijn voorganger, die was bijvoorbeeld minder streng bij testering. Dus die maakte toetsen, en ik heb ze gezien, die waren iets van minder van... Ja, die waren niet zo moeilijk. Leerlingen hadden dan ook geen probleem om met vlag op wimpel te slagen. Maar ik zit nu wel met het probleem dat ik toch iets lat iets hoger wil leggen. En over het algemeen, merk ik dan dat recht evenredig zelfs, de resultaten lager liggen.
Maar daar zit je direct het probleem, want dat kan perfect gelinkt worden aan uw vraag. Het is niet dat de lat laag ligt in het onderwijs, het is de interactie met de buitensystemen, bijvoorbeeld ouders en netwerk, dat ervoor zorgt dat leerkrachten zich gaan aanpassen. En dan kom je uiteindelijk bij je vraag van het zelfbeeld van de leerkracht, de identiteit, is er nog respect voor de leerkracht? Er is geen respect meer, denk ik. En ik denk, iedereen is bezig van, we moeten het onderwijs die lat omhoog brengen, maar ja, je kunt moeilijk, stel je het vanuit het politieke landschap die lat proberen te forceren dat die omhoog gaat liggen. Huh? En stel, leerkrachten doen dat, en ik veronderstel dat die dat nu ook doen als ik uw verhaal hoor. Ja, het gaat niet veel helpen als je hen daartoe forceert, en uiteindelijk gaan ze dat toch terug omlaag brengen, omdat er kritiek komt vanuit de familiale kant van de
leerling. Ja, Maxime, weet je haartjes liggen mooi. En ik moet wel zeggen dat je dan moet oppassen met je kam die je gebruikt om te scheren. uiteindelijk is het je mag nooit zeggen, of nooit de verhaling mening maken, er is geen, of iedereen is. Dat bestaat niet. Ook niet in de politiek, dat weet je goed genoeg. Er is altijd het een, het ander. En daar het consensus tussen vinden, is de gulden middenweg. Uiteindelijk, er zijn ouders die zich niet bekommeren om een zoon of dochter die het doet op onderwijs, of voor die het doet op onderwijsvlak. Er zijn ouders die veel te hands-on zijn en voor elk klein prullement een berichtje sturen. Maar er zijn ook ouders die hun kinderen goed opvolgen.
De tweede moet gewoon ghosten.
Inderdaad, je moet die de vlakke hand. Bied ze de andere kaak. Nee, maar het is een moeilijke wisselwerking. uiteindelijk, je moet kunnen samenwerken om dat fatsoenlijk onderwijs te creëren. Hè. Maar je zegt, ja, er is niet genoeg respect. Als, ja, als dat is debatteerbaar, daar gaan we nu niet over beginnen. Om te zeggen dat er geen respect is, dat is niet waar. Je hebt genoeg ouders die schattige mensen zijn, die met lovende woorden op het oudercontact afkomen, die echt geïnteresseerd en geëngageerd zijn met het onderwijs dat hun kind op dat moment aan het krijgen is. Maar je hebt natuurlijk uiters in alle gevallen, op alle vlakken. Natuurlijk is het jammer dat je die ook hebt, en vaak zie je die wel wat meer terugkomen. En mensen die op het oudercontact hun kat sturen, ook al hebben leerlingen 6 buizen. Heel jammer. Maar je moet proberen roeien met de riemen die je hebt, ook als arbeider. Als er ergens iets niet, een machine niet werkt, dan moet je dat proberen, dat machine te repareren of de machine proberen te vervangen. Een onderdeel toch in ieder geval. Ja. Dat is uiteindelijk het belangrijkste.
Ik vind dat een heel mooi antwoord. Een heel positieve noot om op te eindigen.
Zeker, zeker.
Dat was een heel mooi, eigenlijk het perfecte antwoord op wat je zei.
Geen een last statement, Maxime?
Last statement? Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat we allemaal kunnen samenvatten dat we nog voor veel uitdagingen staan en dat er inderdaad eigenlijk vooral nog samengewerkt moet worden. En inderdaad, dat debat moet vrij van voordelen zijn, vrij van dogma's. En ik denk dat dat debat eerlijk gevoerd moet worden.
Er veel gebeurt.
En van moeilijke woorden.
Inderdaad. Nu, mag je dan afsluiten?
Tuurlijk. Mag je nog één ding zeggen?
Zeker.
Ik wil jullie graag nog even bedanken dat ik hier bij jullie ben mogen komen inspringen om dit gesprek te houden. We zullen er over een pintje nog wel eens wat vaker over spreken, eventueel. Nu, om inderdaad op positieve noot te eindigen, ik vond het heel interessant ook met jullie, om jullie kant van het verhaal eens te horen, of met welke vragen dat jullie zitten. Want uiteindelijk is het niet alleen de leerling dat wij moeten onderwijzen, maar ook wij moeten de rest van de wereld ook van het imago overtuigen. Hè? Iedere job, iedere positie kan met problemen. Ook wij. Maar dat wil niet zeggen dat ik er niet met goede moed op toezie dat nog wel in orde zal komen. Dat is een proces van jaren en jaren en jaren. Maar ik, als jonge en gemotiveerde leerkracht, heb er zin in. Ik heb ook zo mijn tegenslagen. Ik heb ook dagen dat ik jankend naar huis ga. Maar ik heb ook dagen dat ik echt met mijn leerling kan lachen en plezier maken. En ook eens blij ben als een toets goed gelukt is of wat dan ook. Bedankt dat ik dat met jullie mocht delen.
Dat is graag gedaan.
Zowel de negatieve als positieve punten. En we spreken er nog over. Hè?
Ja. Zeker.
Vond het een heel interessante aflevering. Cameron, nu zit jij de enige nog die zijn afsluiting
Ja, ik heb weinig aan toe te voegen, want als veel is gezegd, niet genoeg natuurlijk, want ja, de tijd is beperkt.
Je kunt hier eigenlijk oneindig over debatteren.
Inderdaad, maar de tijd is beperkt. Een andere toegeving, het is maar één leraar die komt spreken. Iedereen heeft een andere kijk natuurlijk, maar het was heel mooi wat Gamma heeft verteld.
Ik ben altijd eens welkom om te komen kijken in die open gesprekken die leerkrachten of het onderwijs organiseert.
Oké.
Okay. Zeker dan aanraden.
Laat weten. Dan wil ik nog erbij zeggen, de kijk van Gert kan misschien getekend zijn door het feit dat je lesgeeft in een redelijk rustige buurt. Er zijn mensen die lesgeven in Brussel, Antwerpen, die het moeilijker hebben, die een heel andere kijk kunnen hebben. En tenslotte, jij spreekt voornamelijk uit ASO en TSO-richting, denk ik?
Nee, ik sta 1 tot 4 in alle richtingen.
Alle richtingen?
Okay. Ja.
Oké.
Okay. Alle richtingen die we aanbieden op dat moment aan.
Oké, okay, nice.
Zo goed als, ja.
En, maar wel voornamelijk enkel secundair, dus de lagere school niet
secundair. Ja, dat is ook nog eens heel anders.
Hoger onderwijs kon ik iets zeggen, maar ik dacht, we laten het vooral bij secundair. Dus dat.
Ja, het kleuteronderwijs is ook een heel ander debat.
Volgens mij is daar toch een enorme vervaging, hoor. Kleuters, secundair, dat ligt heel vreemd.
Kun je even reageren op een mop die een kameraad van de podcast ooit heeft gemaakt?
En zeg
die zei, eigenlijk is BSO wel de zwaarste richtingen. Want voor een of andere reden blijven daar de meeste mensen zitten.
Is dat een mop of?
Dat was de mop.
Was hij de mop? Of?
Oh, is mislukt, laat me zijn. Nee.
Oh, Gertje.
Ja, echt, hè. Man. Oké. Okay.
Als BSO de zwaarste richting is, ben ik toch de zwaarste leerkracht. Letterlijk.
Nee, oké. Okay. Op mislukt, ik druip af en ik zeg... Houdig.
Dat was het voor dit keer. Tot de volgende aflevering van Wat Zeggen Ze?
Ciao!
Adi.
Doei!
Wat met die mop? Nee, misschien in de context is dat beter.
Dat denk ik wel, ja.